Mijn naam is Rick Strengers. Ik ben psychodynamisch coach en ik maak muziek onder de naam Strik. De afgelopen 5 jaar heb ik veel innerlijk werk verricht om van mijn sociale angst af te komen en mijn album Tot het stroomt gaat over dit proces. In deze podcast ga ik met andere artiesten, coaches en therapeuten in gesprek over persoonlijke ontwikkeling. Ook thema's die op mijn album naar voren komen worden hierbij besproken. Mijn gast vandaag is Daniela Cara, a.k.a. Ela Dani. Daniela is een veelzijdig artiest. Ze is opgegroeid in Enschede met Arameese roots en woont in Den Haag. Naast zangeres en rapper is ze ook schilder, schrijver en social worker in de verslavingszorg. Daniela worstelt al vanaf jonge leeftijd met vragen rondom cultuur, religie en identiteit en momenteel schrijft ze een boek waarmee ze, door haar persoonlijke verhaal te delen, anderen wil inspireren om het leven in vrijheid te ervaren. Persoonlijke ontwikkeling en creativiteit gaan bij Daniela hand in hand. In haar werk komt haar innerlijke weg tot uiting waarin veel systemische thema's naar voren komen. Genoeg raakvlakken dus, reden voor een gesprek.
Het loopt hoe het loopt tot het stroomt. Je kan me niet onderbreken in mijn zoon. En ook al staat alles in de sterrendroom, alles wordt enkel bepaald door wat je gelooft.
Misschien dat ik dat allemaal gevraagd heb, misschien wel helemaal niet.
Helemaal goed.
Een beetje waar het gesprek ons heen leidt. Zeg maar.
Ja.
Welkom, Daniela.
Dankjewel, Rick.
Leuk om je te spreken. Je doet heel veel. En je hebt ook wel bepaalde thema's waar je het over hebt in je werk. Dus daar zou ik graag ook meer over willen weten. Maar misschien is het voor de luisteraar fijn als je eerst even kan vertellen van wat zijn zo een beetje de creatieve manieren waarop jij je uit?
Ja, de grootste manier waarop ik mezelf uit is toch wel het schrijven. Mm-hmm. Schrijven is van jongs af aan al iets geweest wat ik heel graag doe. Eerst waren het korte verhalen of liedjes. En uiteindelijk is dat gegroeid naar rappen. Rap werd opeens... Ja, hiphop was mijn grote liefde vanaf mijn 14e, 13e.
Oh, wow.
En dat doe ik nog steeds. En zingen doe ik ook heel graag. Ik schrijf ook mijn eigen nummers. Mm-hmm. En schilderen vind ik ook heel leuk. Verder ben ik met een podcast gestart, omdat ik dat altijd al wilde doen. En ik wilde het gewoon uitpluizen. Wat zit hierin? Dus dat is ook iets wat ik, waar ik begin van dit jaar ben begonnen.
Ja. En waar gaat die podcast over?
Die podcast gaat eigenlijk over... dat ik bepaalde thema's aankaart. Van wat is authenticiteit? Hoe kun je authentiek zijn in een samenleving waar ik in ieder geval voor mijn gevoel het gevoel heb dat je niet meer alles kan uitspreken wat je zou willen. En in hoeverre gaat dat ten koste van de groei van een ander? In hoeverre zijn wij... durven wij nog echt te confronteren? Want ik vind als persoon, niet alleen als social worker... vind ik confronteren heel belangrijk. En dat komt dus ook echt tot uiting in alles wat ik doe. Ook het boek wat ik op dit moment aan het schrijven ben. Want dat is ook iets wat ik doe.
Ja tof. Ja, de boek wil ik zo ook heel graag nog wat meer over weten. Je zegt eigenlijk een aantal dingen. Je zegt van, ik weet niet of ik het helemaal goed nu citeer... Maar je hebt het over authenticiteit. Die is wat ik veel terug hoor komen, wat ik je veel ook hoor zeggen. En ook hoe kun je nog authentiek zijn in een samenleving waarin je niet meer alles kunt zeggen. Is dat ongeveer wat je zei?
Ja.
Kan je daar een voorbeeld van noemen? Van iets wat je...
Ja, daar kan ik wel een voorbeeld van geven. Bij mij op werk komt het wel eens voor dat wanneer ik dan een jongere zou confronteren met iets wat ik zie. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, we hebben een term genaamd verslavingsgedrag. Mm-hmm. Of oud gedrag. En dat is gedrag wat hoort bij in het gebruik zijn of nog... bezig zijn met het gebruiken of in gedachten bezig zijn met gebruik. En dat is vaak manipulatief gedrag of liegen. En als je een jongere daar dan op aanspreekt... is niet altijd dat ze zo'n antwoord geven, maar soms wel. Dan kan het zijn dat ze daar heel erg... Ja, dat ze zich beledigd voelen of... Hè, noem je me nou een junkie of...
Ja. En met betrekking tot verslaving lijkt het me ook... Dat lijkt me een schoolvoorbeeld van wanneer het belangrijk is om mensen ook te confronteren als ze daar vanaf willen.
Ja,
omdat
zeker.
Het iets is wat zo waarin je jezelf eigenlijk zo voortdurend voor de gek houdt.
Zeker, ja. Ja. Maar goed, soms heb je in het dagelijks leven ook dingen. Ja, met vrienden bijvoorbeeld ook wel eens. Dat als je... Gelukkig heb ik daar nou geen last meer van, maar voorheen, bij bepaalde vriendschappen... Ja, dan gebeurde het wel eens dat, dat iets niet werd gewaardeerd. Terwijl je het gewoon zegt met goede bedoelingen. Hmm. Ik weet niet, heb jij daar ook wel eens... merk je dat ook?
Nou, kan je een voorbeeld geven? Want ik bij mij is confronteren denk ik niet meteen een term die heel erg... waar ik meteen heel veel bij voel zelf, zeg maar. Dat ik denk in die zin... En met het thema verslaving herken ik het, omdat ik verslaving bij mezelf herken. Misschien ook wel in een iets andere mate dan de jongeren die bij jou komen. Maar en juist daarom ook, omdat ik ook geloof dat verslaving niet per se alleen maar is dat je iedere dag gebruikt en helemaal jezelf kapot maakt ermee. Maar dat er best wel wat gradaties zijn. En vooral het stuk jezelf eigenlijk voor de gek houden, dat daar zit de verslaving in.
Ja.
Nee, dus ik herken het niet meteen. Maar heb je een voorbeeld dat je dat merkt met vrienden?
Niet momenteel, want mijn vrienden die kunnen heel goed feedback ontvangen en geven. Mm-hmm. Maar voorheen, met oude vriendschappen, heb ik het wel gemerkt. Ik kan wel een voorbeeld geven. Of bijvoorbeeld relaties die ik heb gehad. Wanneer iemand boos wordt op mij en allerlei redenen gaf voor om zeg maar te onderbouwen waarom diegene boos is op mij en waarom ik de schuldige ben, waarom ik mij rot moet voelen. En dat ik dan doorheb dat gedrag eigenlijk komt vanuit een bepaalde...
Projectie?
Ja, een projectie, dankjewel. Dat is niet helemaal wat die persoon probeert te zeggen. En eigenlijk probeert die persoon te zeggen... jij doet mij pijn, want jij hebt iets in mij geraakt. Mm-hmm. Jij hebt zojuist iets gezegd wat mij heel veel pijn doet.
Ja.
En dat is eigenlijk wat ik aan jou wil communiceren. Mm-hmm. Maar omdat door trots of door ego... weten we vaak niet hoe we dat op een eerlijke manier kunnen zeggen...
Nee.
En dan zien we de ander sneller als de vijand. En wanneer ik dan zou zeggen... Hey, ik zie dat je nu boos wordt. Maar je begrijpt wel dat de reden waarom jij nu boos wordt op mij... en jouw vinger naar mij wijst... is omdat je eigenlijk boos bent op iets wat in jouw verleden is gebeurd... en niks te maken heeft met mij.
Ja.
Communiceer het normaal en dan kunnen we erover praten. Bijvoorbeeld.
Ja. Het is grappig dat je dit als voorbeeld noemt. Ik heb toevallig vorige week ook iets gedeeld over projectie. Wat ik je denk ik ook een beetje hoor zeggen tussen de regels door... is dat bij dat confronteren het impliceert ook... dat je in staat bent om naar jezelf te kijken. Het klinkt een beetje alsof het daar begint het eigenlijk...
Zeker.
En dat zeg je natuurlijk ook, de vrienden die je nu hebt, die kunnen daar ook mee dealen. Omdat ze in staat zijn om hun eigen aandeel, hun eigen verantwoordelijkheid ook daarin te dragen.
Ja.
Klopt dat een beetje?
Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt.
En dan wordt het ook minder een confrontatie. Dan is het misschien gewoon eerlijk uitspreken.
Zeker.
Wat iemand met je doet of wat voor gevoel je hebt ergens bij.
Ja.
Of wat je ergens van vindt of whatever.
100%.
Ja.
Ja. Als je weet dat het vanuit de plek van liefde komt... dan wordt het sowieso makkelijker opgepakt.
Ja, exact.
Dus het draait ook om vertrouwen. Ja. Vertrouw ik de persoon die tegenover me zit... om mij dingen te vertellen... die echt vanuit een goede plek komen?
Ja.
Of zie ik de ander meteen als mijn vijand... op het moment dat ik kritiek krijg?
Ja.
Of feedback?
Ja. Hey, Even een klein stapje terug.
Ja.
Je zei net, je van jongs af aan schrijf je al. En toen je jaar of 14 was, begon je ook met rappen.
Ja, dat klopt.
Hoe begint een 14-jarig meisje met rappen? Is dat super tof, super stoer?
Ja, nou, het begon eigenlijk bij een klasgenoot van mijn zus. Die was producer en dat wist ik. En die had zijn eigen had zijn cd met allemaal eigen geproduceerde nummers. En ik vond het super tof. En toen zei ik, wow, wat gaaf wat je maakt. En die heeft toen 2 cd'tjes voor mij gebrand met allemaal underground hip-hop. En die zei, ga dit eens luisteren. Ik denk dat jij dit heel tof gaat vinden. Hmm. En er stonden allemaal artiesten op waar ik nog nooit van had gehoord toen de tijd. Razzcast, Black Milk, Evidence. Ja, zoveel verschillende. Lil Wayne stond er ook op. Was ik helemaal fan van trouwens. Ik was helemaal Lil Wayne fangirl. Maar daar begon het eigenlijk. Mm-hmm. En toen ben ik gewoon gaan schrijven. Ik dacht, oh, ik wil dit ook doen. Ik wil ook mijn verhaal opschrijven.
Ja.
Want er gebeurde van alles thuis. Allemaal dingen waar ik het liever niet... Ja, niet liever niet, maar ik kon het er niet over hebben. Vanuit een bepaalde cultuur... ik ben dan de Syrisch-orthodoxe cultuur. Ik ben Aramees. En is toch een gesloten cultuur. Een gesloten gemeenschap, moet ik zeggen. Veel met elkaar. Het is echt een wijcultuur. We hebben de kerk als plek waar we samenkomen. Want er is geen land van herkomst meer.
Nee.
Dus dat voel je dan.
Ja, want heel even ook dat dan als achtergrond.
Ja.
Want Aramese volk
is
eigenlijk een volk wat komt uit... een beetje gebied rond Turkije, Syrië daar ergens.
Ja, dat klopt.
Maar niet echt meer een land heeft op dit moment. Hè?
Dus, nee.
Vul me vooral aan, want ik weet er niet heel veel van.
Ja.
Je gaf zelf ook al aan in het vorige gesprek dat het voor jou ook heel ingewikkeld is geweest vroeger. Van hoe dit dan nou allemaal zit.
Ja.
Maar er is ook een genocide geweest.
Klopt, 1915. De Aramese mensen die toen de tijd in Turkije woonden. En de Armeense mensen. Dus het Armeense en het Aramese volk. Die allemaal ook christelijk zijn.
Ja.
Die werden toen door Koerdische milities eigenlijk vermoord.
Ja.
Ja. Omwille van hun afkomst, hun religie. Dus het was of je bekeert je tot de islam of we komen met een zwaard, letterlijk. En de naam voor die genocide is ook Saifo. Saifo is het Aramese woord voor zwaard.
Ja.
Dus dat is de manier hoe wij dat herinneren.
Hmm.
Ja, dus er is ook gewoon heel veel leed geweest. En ik...
Op wat voor manier speelde dat een rol in jouw gezin of jouw familie of in jouw jeugd, dat verleden?
Ik denk dat het niet direct zichtbaar was. Al dat leed was niet direct zichtbaar bij mij thuis. Maar wel indirect, in de zin van de onderliggende angst bij mijn ouders om verwijderd te raken van de groep. Mijn moeder vooral, die hechtte heel veel waarde aan dat wij als gezin en familie bij elkaar bleven. In de zin van raak niet verwaterd in andere culturen. Raak niet verdwaald in een andere omgeving. Stick to your roots, weet je. Weet wie je bent, weet waar je vandaan komt. Je bent een Syriëto, hè? Syriëto of Arameer. Dus daar werd heel veel nadruk op gelegd. En ik denk dat dat dus wel een... Want dat is iets wat niet alleen mijn moeder had, maar heel veel andere ouders in dezelfde ja, met dezelfde afkomst. En dat komt dus denk ik door die angst om verwijderd te raken van elkaar.
Hmm.
Ja, omdat dat al eens eerder is gebeurd natuurlijk.
Ja. Dus ja, dat is iets wat echt van generatie op generatie, zeker, is overgedragen.
En nog voor 1915 hoor. Hmm. Want ons volk heeft altijd al te maken gehad met niet welkom zijn. En altijd maar je plek moeten vinden op ergens.
Ja.
Ja, opnieuw moeten vestigen, opnieuw je plek, je identiteit neerzetten. Hmm. Dus daar komt het echt vandaan.
Ja.
Dus om even weer fast forward naar de 14-jarige rapper Daniela. Ik wilde niks te maken hebben met die wijkcultuur. Ik vond het niks. Ik voelde een druk om een deel te zijn van die groep. Terwijl ik juist een heel groot verlangen had om een individu te zijn. En dat is, ja, dat is wat, wat rap mij heeft gebracht, wat schrijven mij heeft gebracht.
Ja. Ja, en je schreef natuurlijk al, want ik vroeg me af van, is dat dan, je begint met rappen en je luistert naar rap en dan word je geïnspireerd door andere rappers en zo. Maar voor jou ging het ook meteen wel over deze dingen. Het was voor jou meteen een soort uitlaatklep om dit soort dingen in kwijt te kunnen.
Zeker.
Ja.
Ja, ik was 14, hè. Af en toe ging het ook gewoon over jongens die ik leuk vond, maar mij niet zagen staan. Hè? Okay. Dat soort dingen. Maar het ging ook heel vaak over de pijn die ik had. De pijn die ik om me heen zag. En de verwardheid waarmee ik was opgegroeid. De verwardheid van, ja, wat wil je nou? Ben ik in eerste instantie christen? En is dat de focus die ik moet hebben?
Mm-hmm.
Want daar werd ook heel veel nadruk op gelegd. Hè? Hier heb je een kinderbijbel. Leer dit. Dit is waar wij in geloven.
Mm.
Dus eigenlijk in God geloven was voor mij een gegeven. Weet je, dat is iets. Dat is iets wat ik ook met mijn hart en ziel deed. Maar op het moment dat ik om me heen keek en zag dat, door al dat trauma waar ik toen nog helemaal geen weet van had, van mijn ouders bijvoorbeeld en hun ouders weer, dat ik al die patronen zag die helemaal niet gunstig waren en helemaal niet fijn waren, die ik niet als fijn heb ervaren in de opvoeding en die ook gewoon niet werkten.
Nee.
Was ik verward. Ik dacht, wat wil je nou? Je vertelt mij enerzijds dat ik liefdevol moet zijn En dat een goed mens zijn betekent dat je er bent voor een ander en dat je liefdevol bent voor een ander en voor jezelf. En tegelijkertijd laten jullie mij zien dat het helemaal niet altijd zo liefdevol is thuis. Dat het helemaal niet altijd in harmonie gaat. En dat snapte ik nooit. En niet alleen thuis, maar de hele community, de hele gemeenschap. Daar had ik ook gewoon heel veel kritiek op. Ik vond het een beetje een roddelcultuur.
Okay.
En ja, soms denk ik nog steeds daarover na, van waar komt dat dan vandaan? Ik denk ook heel veel trauma. Maar dus al met al gewoon heel veel frustraties die ik had, verwarring en
Je bent een boek aan het schrijven.
Ja.
En dat gaat hier ook over, geloof ik.
Dat klopt.
Ja. Kijk, dus je hebt natuurlijk verschillende uitingsvormen, dus deze thema's hebben altijd een weg wel gevonden in verschillende van die vormen. Stel ik me zo voor, ja.
Dat klopt.
Waarom een boek?
Ja, een boek is toch wel een manier om jezelf tot in detail te kunnen uitleggen, omschrijven, tot in detail te kunnen vertellen waar bepaalde patronen vandaan komen, hoe ver terug dat is begonnen en hoe dat nog steeds weer klinkt in het heden. En mogelijk ook in de toekomst, tenzij we in het heden patronen aanpakken. En veranderen, transformeren. Ik had de behoefte om daar wel echt goed over te gaan praten. Goed over te schrijven. Hmm. Om ook de jongeren die tegenwoordig, die nog steeds door deze moeilijkheden gaan. Die nu dat 14-jarige meisje zijn. Dat ik ooit ben geweest. Of 15, 16, 17. Dat zij zich herkend voelen. Dat zij herkenning en erkenning krijgen via mijn verhaal. En dat ze zich mogen realiseren dat ze niet gek zijn. Hmm. Dat er niks mis is met een eigen leven willen hebben, los van wat anderen van jou willen. Dat het oké is om jezelf te zijn. Sterker nog, dat het belangrijk is. Hmm. Omdat het je anders echt kapot gaat maken.
Hmm.
Dat hou je niet lang vol. Tenminste, als je die vrijheidslust hebt. Als je een vrijgevochten persoon bent en graag je eigen pad wil volgen. Dan is het toch wel mentale en emotionele verminking wat je jezelf aandoet. Als je dan nog steeds in de hokjes blijft leven van dat wat er wordt verwacht van je.
Ja.
En dat is een boodschap die ik heel belangrijk vind.
Ja. En heb jij, gaat dat boek vooral over je jeugd of gaat het meer over de weg die jij van toen tot nu hebt afgelegd?
Ja, het is echt wel een levensloop van toen tot nu. En de mooie ontwikkeling die ik ook bij mezelf heb gezien en bij mijn familie. Dus wat dicht bij jezelf blijven allemaal teweeg kan brengen.
Hmm.
Ik leefde zo vaak in angst. Ik ben ook bij psychologen geweest om deze redenen.
Ja.
Omdat ik niet wist wie ik was. Omdat ik wilde weten hoe ik vrij kon zijn, eigenlijk. Heel veel daarover gehad met psychologen, ja.
Ja. Want wat is de weg ongeveer die je daarin hebt afgelegd, zeg maar, ook innerlijk, hè? Dus, en wat voor dingen, je zegt ook, ben bij een psycholoog geweest. Maar vanaf dat je 14 was, hè, je zegt al van er was toen al veel. En dat is natuurlijk ook een leeftijd waarop dat soort dingen, dat soort ontwikkelingen ook gebeuren, beginnen. Hè, de puberteit, dat je meer je bewust gaat worden van wie ben ik eigenlijk of wie wil ik zijn en wie ben ik ten opzichte van de wereld.
Ja.
Dus hoe is die weg geweest?
Nou, het begon natuurlijk al veel eerder dan mijn 14e. Ik besefte op 5-jarige leeftijd al dat ik een beetje het zwarte schaap was van het gezin. Hmm. En andere dingen wilde dan mijn zussen en broertjes en mijn ouders.
Oké. Wat voor dingen waren dat?
Ik sprak over andere dingen. Ik vond andere dingen leuk. Ik las liever boeken. Ik schreef liedjes. Ik was echt gewoon een vrije vogel. In de zin van, ik zat altijd in een droomwereld. Ik wilde, dat was mijn veilige haven.
Mm-hmm.
Wegdromen. Bewust mezelf laten verdwalen. Zeg maar in de buurt, ergens in een bos. Dat ik dacht, ja, laat mij maar. Ik ben wel prima hier in dit hutje wat ik zelf heb gebouwd, waar niemand mij kan vinden.
Mm.
Ik voelde me veilig in mijn eentje. Of ik klom in bomen en kon daar dan een hele dag wegblijven. En dan kwam ik weer thuis. Waar was je gebleven? En heb je overal voor je naar je gezocht? Mm. Dus dat was ik. Dus, en dat komt ook dus door alles wat ik thuis zag gebeuren. Dus in die zin zou ik... Ik wil niet zeggen dat ik bewuster was dan de rest. Maar ik heb het wel allemaal zo ervaren. Van, hè, hoe kan het nou dat de rest niet ziet dat dit allemaal niet oké is wat er gebeurt?
Hmm.
Al het leed, al het gescheld, al het slaan en al het schelden en alle gemene woorden naar elkaar toe. En het gebrek aan liefde, gebrek aan uiting van liefde. knuffels kreeg je niet thuis. Kusjes net zozeer, dat zag je niet. Je zag het ook niet. Ik zag het ook niet tussen mijn ouders. Weet je, dat was gewoon allemaal taboe. En dat heeft gewoon heel veel met mij gedaan. Want ik had daar heel veel behoefte aan. Ja. Verbinding, liefde, communicatie. Elk kind eigenlijk. Ja. Maar misschien was ik als kind dan van al mijn zussen en broers de enige die dat ook aan de buitenkant liet zien, I guess. En dat heeft zich dus vertaald tot mijn puberteit. En ja, dan ga je dat nog meer zien en nog meer inzien. En je gaat tegen dingen aanschoppen. Vervolgens was ik 18 toen ik voor het eerst bij een maatschappelijk werker terechtkwam via de huisarts. Okay. En het echt daarover ging hebben. Met angst in mijn hele lijf. Omdat ik dacht, ik ben mijn ouders aan het verloochenen. Mm. Ik ben mijn familie aan het verloochenen. Ik ben nu family secrets op tafel aan het gooien. Familiegeheimen. Maar ik moest. Het was voor mij een manier om te overleven. Ik moest hulp krijgen. Mm. Want ik kon echt niet meer zo verder. En daar is het eigenlijk begonnen. Mijn hele reis van zelfontdekking. En ontdekken wie ik ben. En ontdekken wat die cultuur nou eigenlijk doet. En waar het vandaan komt dat iedereen zich zo gedraagt en niet in staat is om die liefde aan elkaar te geven. Mm. En ik wil niet voor iedereen spreken, hè. Dat is echt hoe het bij mij is gebeurd. En bij sommige mensen om me heen weet ik het ook dat het zo is gegaan. Maar lang niet bij iedereen. Maar dit is wel hoe mijn weg is gegaan.
Ja.
Dus dat is de manier hoe ik daarachter ben gekomen eigenlijk. Heel veel therapie.
Ja, ja. Je was op je 18e dus bij een maatschappelijk werker.
Ja.
Wat heb je nog meer voor? Je zegt heel veel therapie. Ja, ze noemden al psycholoog.
Ja. Nou, maatschappelijk werker was van korte duur. Hm. Daarna heb ik cognitieve gedragstherapie gehad bij een psycholoog. Dat was een paar jaar later. Mm-hmm. Ik denk op mijn 20ste was ik daar begonnen. Toen heb ik dat een jaar, anderhalf gedaan. Bijna 2 jaar. En toen was ik daarmee gestopt.
En wat heeft dat opgeleverd?
Dat leverde heel veel inzicht op. Heel veel kennis van wie ik ben. Mm-hmm. Inzicht in dat ik mijn ouders niet kan veranderen. En dat dat ook niet mijn doel is.
Nee.
Ik begon met, zij zijn het probleem. En uiteindelijk ben ik geëindigd met, jij bent anders dan zij zijn. Hoe kun jij actief een verandering maken in jouw leven? Om jezelf een prettigere situatie te geven.
Mm-hmm.
Dus dat heeft het mij geboden.
Okay.
Actief verandering maken aan hoe mijn leven op dat moment eruit zag.
Ja.
Door op mezelf te gaan wonen, door die stappen te gaan zetten richting vrijheid. Mijn grenzen leren aan te geven. Want dat was ook een heel groot thema.
Hmm.
Te stoppen met pleasen. En echt te gaan staan voor wie ik ben. Ja.
Mooi. En ik vroeg het net al even voordat we aan het opnemen waren. Maar echt systemisch werk, als in familieopstelling, heb jij nog niet gedaan, hè?
Nee, dat heb ik nog niet gedaan.
Nee.
Nee, wel geïnteresseerd in. Maar nog niet gedaan.
Wat weet je erover? Of wat heb je erover gehoord?
Nou, mijn eerste introductie met systemisch werk was eigenlijk via mijn huidige werk. Mm-hmm. Want we hebben een systeemtherapeut. Als ik zie wat voor werk ze levert en hoe mooi het is dat sommige gezinnen gewoon dichter bij elkaar komen na systeemgesprekken.
Hmm.
Dus dat is wat ik ervan vind. Ik vind het super waardevol werk. En is dat een antwoord op je vraag?
Dat is een antwoord op mijn vraag. Waarbij ik merk dat ik wel even ook wel iets wil nuanceren of verduidelijken.
Ja, want jij geeft ook, jij doet systemisch werk of niet?
Ik werk ook systemisch in mijn praktijk, ja. En daarbij is eigenlijk het systemisch net iets anders dan wat jij net omschreef. En wat jij net omschreef zou ik dan eerder misschien systeemgericht noemen. Systeemgericht wil zeggen dat je het systeem er actief betrekt bij het proces van de persoon in kwestie, zeg maar. En bij systemisch werk doe je dat eigenlijk niet per se. Dus als er iemand in mijn praktijk komt, dan kijken we wel naar waar komt iemand vandaan? Als in, wat is de achtergrond? Wat is de gezinssituatie van die persoon geweest? En misschien ook nog wel, hoe ziet dat in de generaties daarvoor eruit? En dan kijken we naar wat zijn belangrijke gebeurtenissen die daar hebben plaatsgevonden. Dus dat kan zijn ziekte of oorlog of geloof. In die zin zijn dus ook de thema's die jij noemt echt hele systemische thema's. Omdat vaak ziet wanneer je dan dus bijvoorbeeld een familieopstelling doet, wat ik zo ook nog even zal uitleggen, maar dat soort thema's doorwerken. En jij hebt dat gewoon gemerkt. Hè? Dus zoiets als intergenerationeel trauma, ja, dat is iets wat wordt doorgegeven zonder dat de generaties daarna hetzelfde hebben meegemaakt, zeg maar. Hè, dus er wordt iets doorgegeven op een ander niveau.
Mm-hmm.
En dat kan zich op verschillende manieren uiten. Dat kan zich ook misschien op het eerste gezicht helemaal niet echt uiten. Hè, of op een manier die we eigenlijk niet doorhebben. En toch is het aanwezig ergens. En juist in die laag waar dingen aanwezig zijn, maar waar we ze misschien niet heel expliciet merken of zien, dat kan zichtbaar worden gemaakt in opstellingen, in systemisch werk, zeg maar.
Oké, ja.
En in een opstelling kun je op verschillende manieren doen. Kun je met poppetjes op tafel doen, of met representanten. Dus het zijn dan mensen die je fysiek echt in de ruimte een plek geeft. Dus een representant is dan iemand die staat voor jou, bijvoorbeeld. En iemand die staat voor je vader, iemand die staat voor je moeder. En wat je vervolgens kunt doen, is die representanten uitvragen. Want op de plek die zij hebben gekregen, worden zij zich dingen gewaar. En het kan zijn dat ze heel zwaar worden, of dat ze juist heel licht worden, of dat ze zich heel afwezig voelen, of dat ze heel erg met hun aandacht naar een bepaald iemand anders gaan. En op die manier worden er dus dingen zichtbaar, dynamieken bijvoorbeeld, tussen leden in het gezin, in het systeem, die je in een gesprek misschien helemaal niet naar boven zou krijgen, omdat ze zich daar niet zo bewust van zijn.
Precies. Oh, wow.
Of waar je veel langer gesprekken voor zou moeten voeren, om dat wel omhoog te krijgen.
Ja. Wow, dus je maakt eigenlijk het onderbewuste zichtbaar, fysiek zichtbaar,
ja,
op zo'n moment.
Ja, dat is eigenlijk wat er gebeurt, ja.
Ook heel confronterend. Je zegt dat confrontatie misschien niet een term is waar jij in die mate werkt in jouw leven, maar het werkt wel in de levens van de mensen met wie je werkt op zo'n manier.
Ja, nou, dat is mooi dat je dat zo teruggeeft, want ik heb een opleiding gedaan om dit te kunnen doen, systemische jaaropleiding. En daarin heb ik ook heel veel zelf gedaan, heel veel werk zelf gedaan op dat vlak. En het is inderdaad, kan heel confronterend zijn wat je tegenkomt in dat werk.
Ja.
Dus het is mooi dat je dat teruggeeft, want inderdaad, het kan ook zijn dat dat voor sommigen misschien ook wel als heel, heel heftig voelt. Of dat je misschien bij het idee daarover al denkt van, misschien hou ik die doos liever gesloten, zeg maar. Ja, nee, zeker.
En wat is volgens jou de waarde van die confrontatie? En waar liggen de gevaren wanneer die doos wel gesloten blijft? Die doos met al de bewustwording, mm-hmm, van alles wat onderdrukt is geweest.
Ja. De waarde van die confrontatie is dat er ruimte komt uiteindelijk. Want waar dingen zichtbaar worden, kunnen ze ook erkend gaan worden. En met erkenning begint al heel veel heling eigenlijk. Mm-hmm. En dat kan dus heel pijnlijk zijn en inderdaad heel confronterend. Want het doet pijn, bijvoorbeeld.
Ja.
Maar daar weg van blijven gaan, houdt het uiteindelijk alleen maar in stand. Hè, dus om trauma of pijn of verdriet of wat dan ook te verwerken of te overkomen, zeg maar. To overcome is niet helemaal het juiste woord, maar je snapt wat ik bedoel.
Ja.
Zul je moeten beginnen met het aan te kijken.
Mm-hmm.
En ik denk dat eigenlijk een antwoord is op ook, want je vraagt van wat is het gevaar? Ja, het gevaar of het gevaar, het risico of het de consequentie van het niet doen is dat het in stand blijft.
Precies, ja.
En dat het niet doorbroken wordt.
Ja, en niet geheeld wordt. Ja.
Precies, ja. Ja, en wat in systemisch werk ook wel weer iedere keer naar voren komt, is dat eigenlijk achter iedere beweging, hoe negatief die ook lijkt of is aan de buitenkant, aan de bovenkant, zit uiteindelijk liefde. Dus we kunnen, en daar heb je ook weer dus een beetje de bekendste grondlegger van systemisch werk is Bert Hellinger.
Mm-hmm.
En die heeft het ook over geweten. En we zijn geneigd geweten te beschrijven als datgene, dat stemmetje in ons wat vertelt wat goed en kwaad is.
Mm-hmm.
En hij zegt eigenlijk, het geweten heeft een belangrijkere functie, of één hele belangrijkere functie. En dat is om ons te binden aan de groepen waar we die belangrijk voor ons zijn, zoals onze familie.
Mm-hmm.
En dat verklaart ook waarom we slechte dingen kunnen doen met een goed geweten.
Mm-hmm.
Dus er zit uiteindelijk een beweging uit, bijvoorbeeld een loyaliteit of een, dus ook het dragen van trauma of van last die niet van jou is, kan een beweging uit liefde zijn.
Mm-hmm.
Dus een kind die dingen draagt van de ouders. Hè, die
precies.
Wil, dus daar zit een behoefte onder dat het systeem intact blijft. Want dat heeft een kind nodig.
Ja.
Dus dat maakt dat ik het ook heel mooi, ja, heel liefdevol en heel oordeelloos werk vind. Mm. Zeg maar. Of een hele mooie oordeelloze benadering.
Zeker.
Ja.
Heel mooi.
Wat zijn jouw plannen, je ambities? Wat heb je te brengen? Of wat voel je dat je nog wilt, deze wereld in wil brengen, zeg maar?
Heel veel liefde. Heel veel creatie. Op elk vlak. Ik wil gewoon veel creëren. En dat delen. Dat delen met de wereld. Ja.
Mooi. Dankjewel voor dit gesprek.
Alsjeblieft.
Ja.
Dankjewel.
Het loopt hoe het loopt tot het strand.